in deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
Als een teamjongen daar tegen je zegt, je moet geef alles wat je hebt. Nou, als je dat niet doet, hoor je niet in die auto.
En?
Dat is het enige doel van de familie Verstappen. Wereldkampioen worden in de Formule 1. Races winnen is niet het doel. Dus dit is gewoon waar de familie op 20 jaar heeft ingezet met alles.
Dit en nog veel meer in het komende half uur.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Voor het eerst in de historie van de Formule 1 leidt een Nederlander het wereldkampioenschap. Max Verstappen won de Grand Prix van Monaco en 2 miljoen kijkers in Nederland waren daar getuigen van. Drama en victorie lagen dicht bij elkaar gisteren en daar gaan wij het dit komende half uur over hebben. Vanuit het House of Exclusive Cars, Autovilla in Naarden, heet ik je van harte welkom bij aflevering 21, seizoen 3 van de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Ik ben Jeroen Mul en dit is Formule 1 aan tafel.
Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
De gasten van vandaag. Allereerst coureur in onder andere WTCR, Dakar, waar kennen we hem allemaal niet van. Tom Coronel. Was medelijden op zijn plaats voor Leclerc gisteren?
Nou, nee, vind ik van niet. Nee hoor. Hij heeft zelf de fout gemaakt in de kwalificatie. Ja, en dan creëer je zelf dit probleem. Ik bedoel, we hebben het Max ook zien hebben in de vrije training 3 jaar geleden. Dus ja, ik heb gewoon zoiets van, ja, weet je, jij nam het risico. Ja, en dit is dan hetgeen wat eruit komt.
Duidelijk. Dan de meest succesvolle Nederlandse coureur met de meeste overwinningen in alle klasses waarin hij ooit reed. Volgens de Driver Database. Jeroen Blekemolen, welkom. Ben jij er liever live bij in Monaco of liever thuis voor de buis?
Nee, liever erbij. Want het feestje is toch altijd wel mooi daar.
Maar jullie hebben er toch een boot liggen? Wat is er nu aan de hand?
Ja, maar ja, goed. Ik zit tegenwoordig meer op de kartbanen, zeg maar. Nee, die van mij, die kids, die zijn lekker aan het rijden. Dus ja, die willen karten.
Terecht.
En daarbij natuurlijk de laatste teambaas die een Verstappen kampioen heeft gemaakt. Vaste waarde, Frans Verschuur. Frans, is jouw mening over Hamilton na gisteren een beetje bijgesteld?
Ja.
Heb jij nou nog een vraag aan een van onze gasten? Stuur die dan naar f1aantafel@grandprixradio.nl. We begonnen net al met Tom over, maar laten we beginnen bij de triomf en tragedie van Charles Leclerc dit weekend. De Scuderia Ferrari liet vanaf donderdag al een geweldige snelheid zien en wisten dan ook op zaterdag de pole position te pakken. Ondanks of misschien wel dankzij een crash van Leclerc op het einde. Ferrari dacht dat de auto oké was, maar tijdens de opwarmrondes op zondag bleek dat de Monegasque toch een probleem had, waardoor hij de race niet kon starten.
No, no. No, no, the gearbox, guys.
Hi, Michael. So we have an issue. We are not going to the grid. We try to fix it here. Please send somebody so that it's been supervised, please.
No, thank you. Both Manuel and Ignacio are in the garage with the car now. And just confirming you will not make it to the grid.
We will not make it to the grid.
Okay, thank you.
Ja, pijnlijk. Had Ferrari dan toch niet dat risico moeten nemen en gewoon 5e of 6e moeten starten?
Jawel, dat risico moet je nemen. Kijk, je wil natuurlijk in Monaco maar 1 ding en dat is van pole starten. Nou, die hadden ze op dat moment nog in hun handen. Ja, en op het moment dat jij natuurlijk de onderdelen gaat verwisselen, ja, dan weet je eigenlijk al dat je geen kans meer maakt op de overwinning. En een overwinning in Monaco, dat is ja, zeg maar de Wimbledon winnen onder de autosport. Ja, ik begrijp dat ze het risico hebben genomen. Maar uiteindelijk, ja, een probleem na zo'n grote klap, ja, die had de meeste wel verwacht.
Maar ja, goed, Sainz kwam toch nog goed naar voren. Heeft een paar plekjes kunnen winnen met zijn race.
Ja, dus blijkt dat die auto wel goed is voor Monaco. Dus dat is jammer voor Leclerc.
Hebben jullie een idee hoe het kan dat Ferrari zo'n sprong gemaakt lijkt te hebben ineens?
Stratencircuitje. Ja. Stratencircuit, high downforce, ja. Geen lange rechte stukken. Je ziet dat Ferrari inderdaad stappen neemt. Maar dit gaan we niet zien in Baku. Zoals we, wat was het, 3 jaar geleden zagen. Toen Leclerc hem tijdens de, wat was het, met de pole had hij kunnen pakken. Toen plantte hij hem zelf in de bandenstapel. Maar toen hadden ze natuurlijk een benzine extra druk. Hoeveelheid enzovoortje.
Ja, goed, ze komen er wel weer aan. Ze komen echt wel weer dichterbij. Leclerc heeft dit jaar ook op normale circuits een paar hele goede races neergezet. Dicht bij het podium geweest al. Dus ze zijn wel goed op weg.
Moet ook wel, hè?
Het zou
zijn ze verplicht?
Het zou echt vet zijn als we een derde team hebt die zich er ook mee gaat bemoeien. En die er een beetje tussen gaat pielen. En dat is natuurlijk wat we willen zien. Want we hebben genoeg gezien dat alleen maar tussen Red Bull en Mercedes gaat.
Denk ik dat Ferrari dit jaar er nog niet tussen gaat pielen.
Incidenteel, ik zie ze komen. Ik ben het toch wel een beetje meer eens dan met Jeroen. Doordat je ze gewoon incidenteel ziet vlammen. En dan is dit wel Monaco. Maar als je dat van Monaco hebt, dan zou je dus ook verwachten in Hongarije. Ja, zou je ze eigenlijk ook wel verwachten Oostenrijk. Weet je wel, dat zijn dan die type circuitjes waar ik denk, nou, kom maar door.
Nee, je pakt niet zomaar Paul.
Nee, maar Leclerc is ook geen koekenbak.
Nee, maar je ziet wel dat hij is denk ik qua snelheid ongelooflijk goed. Maar hij heeft wel veel van dit soort foutjes ertussen zitten. We horen net in Baku, maar het zijn er meer als je terug gaat kijken. Ik kijk wel eens de highlights van most crashes terug en zo. Eigenlijk mijn zoontjes, maar dan komt hij toch wel vaak even minder in voor.
Ik vind het wel een sportman.
Ja,
hij is wel 100%. De hele dag gebleven en bij de pits gebleven en zo. En dat soort dingen. Ja, dat vind ik toch hetzelfde geld ook naar zijn huis kunnen gaan.
Ja, maar hij vindt het wel sportman.
Hij is echt zeer sportief.
Vol gas voor.
Ik zie hem een beetje zoals Max 4 jaar geleden was. Weet je, daar moet nog wat meer ontwikkeling in zitten. Nog net even iets meer slimmigheidjes. Maar de felheid en de snelheid, die zit erin. Maar we hebben het nu over de pol van Leclerc. Ik begrijp het niet. Leclerc, bedoel, de pol was anders voor Max geweest, toch? Daar zijn we het toch over eens?
Waarschijnlijk wel, ja.
Hij was goed onderweg, absoluut. Maar ja, je zal het nooit weten. En tot dan toe had hij wel een snelle tijd.
Ja, als je natuurlijk in Monaco, als je in zo'n rondje zit waar alles klopt, wat Max tot het moment van de rode vlag had, dan maak je hem vaak wel af. Want dan heb je dat vertrouwen. Je rijdt overal min of meer tegen de vangrail, maar net niet te hard. En dat maak je dan wel af. Dat lukt vaak dan wel als je helemaal in die flow zit. En daar zat hij in.
Ja. Nou goed, helaas kon hij de race niet starten, maar laten we nog wel even luisteren naar de start van de race.
Zondag 23 mei 2021, geen pole. Verstappen vooraan vanaf P2, dan Bottas, Sainz, Norris, Gasly. Verstappen duikt naar binnen, goede start van Valtteri Bottas. Verstappen moet de boel een beetje blokkeren. De wielen van Valtteri Bottas blokkeren. Sainz gewoon door als derde. Daar gaat George Russell via de binnenkant. Dat mag je een keer doen. Dan komt het hele veld ook hier doorheen, omhoog. Checo Perez al bezig met aanvallen.
Ja, Max die zette zichzelf meteen agressief en verdedigend neer op de startgrid. Dook meteen naar rechts en blokkeerde Bottas een beetje. Liet Bottas zich daar piepelen?
Nee, al had hij ernaast gezeten, dan kan je het risico niet nemen in Monaco. We hebben het ook eerder gezien dat Max een keer naast Bottas zat, 2 jaar geleden. En toen, weet je, toen moest hij ook eieren voor zijn geld kiezen. Gewoon ook eventjes back-out. Want ja, je kan gewoon eigenlijk niet met z'n tweeën naast elkaar door die eerste bocht heen. Dat gaat echt niet.
Nee, nou, Max kwam wel net iets minder goed weg dan Bottas leek.
Ja, de tweede plek in Monaco is een hele moeilijke startplek. Omdat het staat natuurlijk altijd versprongen. Maar in Monaco staat de eerste plek ook nog eens aan de binnenkant. En dat is vaak niet zo. Hè? Vaak staat de eerste plek aan de buitenkant. Waarmee je altijd een beetje kwetsbaar bent voor die tweede man die naast je staat. Want als die beter wegkomt, zit hij aan de binnenkant van de eerste bocht. Maar hier staat andersom. Dus de tweede plek is eigenlijk een soort van moeilijk puntje. Want als je slecht wegkomt, ja, dan kan die derde man jou meteen voorbij. Maar de eerste plek ga je nooit pakken vanaf de tweede startplek. Tenzij Leclerc er niet is natuurlijk.
En jij hebt zelf ook al regelmatig daar van Pol vertrokken, volgens mij, met de Porsche Supercup. Wanneer was dat de laatste keer?
2007 en 2008 vanaf Pol vertrokken. En toen zei ik al, ja, ik sta Pol. Er komt niemand voorbij, ook al start ik in z'n twee. Want het is heel kort naar de eerste bocht en je staat dus binnen. Ook al staat die man naast je, ook al komt hij veel beter weg, dan rijdt hij aan de buitenkant. Ja. En dat gaat gewoon niet gebeuren. Maar plek 2, dat zie je wel vaker, dat die een plekje verliest. Maar van plek 2 naar plek 1, dat gebeurt nooit daar.
Nou ja, goed. Bottas kon goed de druk erop houden bij Max. Hij leek hem redelijk goed te kunnen volgen. Maar uiteindelijk voltrok toch het noodlot voor Bottas.
Valtteri Bottas. Ook bijna hard. Oh, rechtsvoor gaat niet. Doei. Dag wedstrijd. Dag Bottas. Dag Mercedes. Ach, 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 ach.
Ja, Frans, wat ging hier nou fout?
De moer is dolgedraaid. Ik vind dat heel slecht van Mercedes. Dan ben ik serieus. Ik heb ze altijd hoog gehad. Maar ze zitten altijd al een beetje te kloten met die pitstops de laatste tijd. Ik denk dat daar toch intern even of een ander mannetje moet komen die dat organiseert. Of even wat veranderd moet worden. Want dit is niet normaal. Voor zo'n team met dit, nou, ik kan niet.
Maar onmogelijk. Frans, als we het over techniek hebben. Ja. Hè, want dat is het dan. Hè, die Mielmoer die heeft al die verkantingen. Die gaat er dan op. En die heeft dan zoveel touchpoints. Volgens mij kan die moer maar op één manier dol zijn gedraaid. Dus die gozer die gun erop zet, dat hij al aan het draaien was toen hij hem erop aan het duwen was. Want dan maal je hem kapot. Anders kan dat toch niet?
Ja, maar als er een braampje zit aan de moer, dan gaat hij er niet makkelijk op. Dan heb je dat al.
Oh, je bedoelt dus, oké.
Dus die muur was denk ik niet goed geïnspecteerd of die wel goed is. Waardoor die gun er niet in één keer op kan. En ja. Dan moet je dus eigenlijk elke keer nieuwe muren hebben.
Denk je niet dat hij de gun al aan had staan toen hij hem erop wilde zetten? En dat hij hem dus eigenlijk aan het opmalen was? Want ik heb een foto gezien van de muur. Nou, die is niet een beetje opgemaald. Maar daar is helemaal niks meer van heel.
Nee, maar als hij hem er niet goed opdrukt, dan moet hij toch erin vallen. Dat kan bijna klopt. Niet misgaan.
Ja, bij andere teams gaat het ook eigenlijk nooit mis.
Het gaat ook eigenlijk nooit mis. Maar als er maar een braampje aan zit, wat niet goed geïnspecteerd is, ja, dan ketst hij de één keer naast en dan is het gebeurd.
Ja, ik heb ooit bij Red Bull in de fabriek me rond mogen kijken. En toen begrepen dat zij daar de wielmoeren maar één keer gebruiken. Gaat die weg, komt er een nieuwe.
Ja, dus in principe hebben die dingen runtime bij GT-auto's. Maar als je gaat in een race, in een vrij lange race, Le Mans 24 uur, altijd nieuw. Elke keer nieuw.
Maar jij zegt dus, Frans, dat het echt een technisch falen is van de wielmoer zelf. En daarmee dus een probleem wat Mercedes
niet goed geïnspecteerd. Daar zit het gewoon. Je moet gewoon elke keer inspecteren en denk, ja, het zal wel goed zijn. Ja, nee, dat is niet zo.
Ongelooflijke zonde voor Bottas dat zijn race dan zo in het water valt. Hebben jullie dan wel medelijden met Bottas in dit geval?
Ja. Weet je, maar ik heb met Leclerc ook medelijden als hij constant aan kop zou hebben gereden en de laatste ronde zou zijn uitgevallen. Dus dat is dus om even terug te komen op het verhaal dat ik niet echt daarmee keihard dus zo denk zoals je dat misschien nu zou vinden. Maar zo'n Bottas, ja, weet je, die verdient die plek. Het lijkt wel of die jongen iedere keer pech heeft. En ja, op een gegeven moment.
Dat is niet zijn jaar, nee. Dit is niet zijn jaar.
Nee, daar word je helemaal gek van. Hij verdient echt beter. Echt, hij kan hier niks aan doen.
Ja, hele mentale training gedaan van de winter om wat sterker te worden. En dan krijg je dit eroverheen. Ja. Dus hij kan weer een nieuwe training gaan aanvragen, denk ik.
Maar ik heb hem helemaal niet gehoord meer over verwijten aan zijn team. Nee, of
wat moet je zeggen? Ja. Het is al zo duidelijk. Ja. Ik denk best als coureur dat je hier gewoon jezelf omdraait en wegloopt. En denk nou, ik zie jullie wel weer in mijn koe. Mazzel.
Dat het belangrijk is om je concentratie erbij zo'n lange race in te houden, bewijst ook de radio aan Lando Norris.
Lots of drivers starting to make mistakes, so this is full concentration mode.
Fantastische boordradio. Dit is wat je moet doen met een jonge coureur. Heel veel coureurs beginnen nu foutjes te maken, dus het is full concentration mode.
Nee, vind ik niet. Wat een onzin. Iedereen is geconcentreerd, schuit. En Norris is niet een beginneling meer, vind ik. Die rijdt al 2-3 jaar. Die blijft echt wel geconcentreerd. Die voelt waar hij rijdt. Dus wat die jongen vanaf de boarding tegen hem zegt, vind ik absoluut onzin.
Het mooie vind ik bij jou, Frans. Jij bent teambaas geweest. Jij hebt aan de boordradio gezeten. Maar je hebt ook zelf gereced. Dus jij weet dat dit gewoon onzin is. Ja. Ja,
als een teamjongen tegen je zegt, geef alles wat je hebt. Nou, als je dat niet doet, hoor je niet in die auto.
Check. Clear, duidelijk.
Ja, precies. En die jongens weten echt wel wat ze doen. En het is ook de nieuwe generatie. Die kunnen 5 dingen tegelijk. Die moeten alle knoppen verdraaien. Maar die Norris die zit af en toe nog een liedje te zingen ook om de radio te checken. Dus ja. Die hoef je echt niet te vertellen hoe het werkt.
Misschien hadden ze het dan beter in de oren van Lance Stroll kunnen zeggen.
Wat gebeurt er met Stroll? Oeps. Hey, niet te vaak, Lance. Concentratie. Dit zijn geen fijne dingen, hoor. Hij heeft mazzel dat hij geen vloerschade oploopt hier. Maar het kan gebeuren.
Hij kroop hier toch wel even door het oog van de naald.
Ja, ik heb ze ook bij de Supercup zien vliegen heel hoog. Ja. Maar dan zou ik, als ik aan de rand wel eventjes op zijn donder geef van hallo, blijf even bij de les, of wat zijn we aan het doen? Dan dat vind ik wel, dat is een slordigheidje.
Ja, die jump over die curbstone, de tunnel uit, ja, die kan je in principe gewoon niet nemen. Als je hem neemt, dan weet je gewoon dat je technisch eigenlijk... deze was bij het zwembad. Oh ja, klopt. Ja, uitkomen van het zwembad was deze. En daar ging je 2 keer echt zo serieus hoog. Ja, dat is vragen om technische problemen.
Maar zie je hier dan toch nog een beetje die onervarenheid van Lance Stroll?
Onervarenheid?
Hij zit
in de Formule 1.
Van een minder kaliber dan een Lando Norris, denk ik. Ondanks dat hij echt niet slecht is, maar ik denk wel dat hij... Ja, misschien kan je tegen hem wel zeggen van... Hey, blijf even opletten. Maar dat hoef je tegen die echte toppers niet te doen.
En dan komt daarop toch nog een vraag binnen van Martin Frunt op F1 aan tafel. @GrandPrixRadio.nl. En hij zegt, kunnen de teams de stuuruitslag aanpassen of veranderen voor circuits met voornamelijk scherpe / krappe bochten? Hiermee doel ik niet op het draaicirkel zou veranderen, maar puur de slag van het stuurwiel ten behoeve van het comfort van de rijder. Voor zo'n stratencircuit als Monaco.
Ik weet dat wij tijdens de Formule 3 races, dat je het stuur helemaal omdraaide. Kijk, jij hebt het dan zo voor het versneld, dus korter sturen en dat die meer uitslag geeft. Nou, wat wij deden bij de Formule 3, dan werden die busjes, want dan deed hem helemaal in de aanslag de ene kant op. En dan zag je dat hij tegen het busje aankwam. Nou, dan draaiden ze daar 3-4 millimeter af. En dan zag je dus dat je meer angle kon geven.
Ja.
Maar ja, dan duw je hem uiteindelijk ook in meer onderstuur. Uiteindelijk, ik bedoel, op een gegeven moment de maximale slag is de maximale slag. Anders schuift hij alleen maar door. En dat deden wij wel. Dat deden wij zowel in Monaco als in Macau bij de drie auto's.
Ja, bij Porsche Supercup wordt daar verder niks aan veranderd, hè?
Nee, je speelt natuurlijk wel een beetje met de setup. Je kon die auto's wat breder zetten voor, waardoor je natuurlijk net een ander gevoel had met insturen. Dus je past zeker de setup aan voor zoiets. Misschien wat meer camber of caster, waardoor je ook wat beter instuurt. Maar ik weet niet of ze inderdaad echt de manier van sturen kunnen aanpassen met de Formule 1 auto.
Zeker een interessante vraag. Heb je nou ook nog een vraag, stuur die dan altijd naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Dan kunnen wij ze in de show behandelen. Dan gaan wij door naar Hamilton. Hamilton had een zware kwalificatie en een zware race. Het hele weekend verliep moeizaam voor de Brit. Tijdens de kwalificatie kon de Brit het verschil al niet maken. En hij kwam ook niet verder dan een 7e plek. In de race eindigde hij ook al als 7e. Ondanks het uitvallen van Bottas en Leclerc. Tijdens de race begon Hamilton dan ook flink te klagen over de radio. How am I still
behind him, man? Come on. En baalt dus van verkeer. Waarom zit ik nu nog achter hem? Come on.
Ja, hij is echt niet blij.
Nee, hij ziet ook dat hij langer op zijn eigen banden had willen rijden. En ze halen hem te vroeg naar binnen. Daar baalt hij van. En dat, ja, zoals Hamilton dan weer zijn oude ellende verzaakt, dan begint hij daarover te klagen. Maar hij weet eigenlijk al dat het fout is. Hij had moeten zeggen, waarom moet ik nu al naar binnen? Laat mij nog even buiten. En ze dan zeggen, ja, wij vinden het. Ja, maar ik vind het niet. Max krijg je niet naar binnen als hij het niet vindt. Dan blijft hij echt buiten. En dat doet hij wel. Ja, vind ik een foutje van hem.
Ja, want normaal hoor je Hamilton wel vaak in discussie gaan met zijn team over strategieën en stops. En nee, ik wil toch buiten blijven of binnen blijven. Dat viel hier helemaal, helemaal weg.
Van tevoren wordt natuurlijk met al die coureurs alle strategieën besproken. En dan hoor je wel eens plan A, plan B, plan C. Of nou ja, ga zo maar door. Maar ja, was dit niet gewoon een paniekactie? Of eigenlijk misschien de enige, wel misschien high risk optie, dat ze ervoor zouden hebben kunnen komen. Want anders dan zijn ze altijd te laat geweest. En ja, ik denk dat ze te veel risico hebben genomen. En dat, ja, dat het niet heeft gewerkt. Kijk, en uiteindelijk, Hamilton weet niet wat er op de baan om hem heen gebeurt. Behalve dan de rijders waar hij tussen zat. En daarom zegt hij, hey, hoe kan het nou dat ik nu nog steeds achter diezelfde gozer zit? Ja, en dat was het moment dat hij er echt achter kwam.
Ja, normaal gesproken had je natuurlijk verwacht dat toen hij vroeg stopte en op verse banden naar buiten kwam, dat hij meer tempo zou kunnen hebben en wellicht voor die jongens uit zou komen nadat zij hun pitstop hadden gedaan. Maar dat was dus nu niet het geval.
In Monaco al ben je 3 seconden langzamer. Ja, dan kan je nog steeds iemand achterhouden. Dus hij moet ergens in verkeer terecht zijn gekomen zonder dat ze dit verwacht hadden.
Ja, of een slechte outlap. Misschien moet je ook even wennen aan de grip van die nieuwe band. Dus je haalt niet meteen het maximale eruit. Maar ja, het is ook een beetje, denk ik, zo'n team als Mercedes. Daar wordt toch wat meer geluisterd naar wat er van bovenaf gebeurt. En bij bijvoorbeeld Red Bull, ja, daar zegt inderdaad Max Verstappen, nee, dit gaan we niet doen. Plus dat je als rijder soms wel dat gevoel hebt van, hey, ik moet nu gewoon buiten blijven, want ik voel dat die band nog goed is. Laat die mensen voor me maar weggaan. Dan uiteindelijk pak ik wel weer die meters en dan kom ik er straks wel voor. Dus het is ook een beetje de rijder die daar wel het gevoel moet kunnen hebben. En dat is het mooie van zo'n team als Red Bull. Die zijn wat vrijer, wat ruiger, als je het zo wil noemen. Maar daarmee komen ze wel ermee weg. Max Verstappen, die geeft echt wel aan van, hey, zo gaan we het doen, want ik zit in die auto, ik voel dat.
Ja, maar Hamilton lijkt nu, en zeker ook in zijn interview na de race, wel heel erg de schuld bij zijn team te leggen. Vinden jullie dat terecht?
Nou, als het terecht is, dan zeg je het nog niet. Maar Hamilton denkt
dat
hij
de teambaas, hè? Dit is mooi, jongen.
Ja, ik vind niet. Hij moet gewoon dat intern houden en niet naar buiten toe doen. Dat doe je niet. Dat vind ik niet professioneel.
Nee, helemaal niet professioneel. En je ziet ook als het eventjes niet gaat, hij begint steeds meer te mopperen. En dat is ook niet netjes, weet je. Ik bedoel, ze hebben allemaal hetzelfde doel. Je weet dat ze het beste ook met je voor hebben en het beste willen presteren. Ja, en dat lukt niet altijd. En dan moet je niet gaan afkafferen als ze 100% inzet hebben getoond. Dus inderdaad, beetje vreemd. Maar ik zie wel typisch Hamilton in paniek. En hij raakt steeds meer en heftiger in paniek.
Wel, maar hij is dit jaar wel wat sportiever qua uitingen als hij was. Dus ik vond hem richting de goede kant op gaan. Maar nu vind ik hem weer verkeerd. Dat moet hij niet doen. En dacht je bij Mercedes...
De ware aard komt weer naar boven.
Ja, dacht je dat ze met Mercedes echt geen discussie even hebben over hoe dat allemaal fout is gegaan. Daar wordt echt wel even een paar uur aan besteed.
Om de 3 miljoenste download van onze podcast F1 aan tafel te vieren, geven wij een geheel verzorgde vliegreis, inclusief transfers en toegang tot een Grand Prix weg aan jou als luisteraar. Maar eerst even dit. Na een tegenvallende kwalificatie wist Sergio Perez meerdere posities te winnen in de race. Daarmee kreeg Red Bull het voor elkaar om naast de koppositie bij de rijders ook de koppositie bij de teams te pakken.
Okay, Checo, good job. Currently sitting P4. We've got the jump on Vettel, Gasly and Hamilton.
Ja, drie mannen gepakt, strategisch gezien. Gasly, Vettel en Hamilton voor Perez. Dat is knap.
Ja, Red Bull flikt het dus wel.
Mega, mega wat ze daar gedaan hebben. Hij moest gewoon op zijn oude sloffen, op dat moment moest hij knallen. Hij zette, ik zeg even uit mijn hoofd, een 14-5 neer. En we hadden echt zoiets, huh? Op de oude banden, terwijl de rest naar binnen gaat om nieuwe te halen. Ja, en dat is waar ze eigenlijk de undercut eigenlijk hebben omgedraaid hier in Monaco. Ja, en dat is echt knap, want in het begin zat Perez te ver achter Hamilton, want daar zat, ik zeg even mijn hoofd, Vettel tussen. En toen had ik zoiets, kom op, jij moet nu Hamilton in de weg rijden. Dat is waarvoor je de tweede man bent. Maar ja, ze hebben het op deze manier geflikt. En dan denk ik, dit is wat je nodig hebt. Een goede gozer die dit soort trucjes toepast.
Ja, blijkt dus dat Albon, die had het nooit gekund. Dus de keuze voor Perez is toch goed geweest.
Ja, hij begint eindelijk echt in zijn hummetje te raken daar, hè, bij Red Bull.
Ja, is ook wel logisch.
Ja, op zich wel. Maar goed, hij stond er ook weer niet in de kwalificatie natuurlijk. Dus hij kon nog heel veel wat tekort. En je kan altijd zeggen, ja, hij moet wennen. Maar ja, Max Verstappen moest ook niet wennen toen hij voor het eerst bij Red Bull reed. Dus dat wennen vind ik altijd voor hele goede, ja, een beetje overdreven. Maar goed, hij wordt wel steeds beter. Dus laten we hopen dat hij genoeg kan verstoren en genoeg kan helpen.
Jeroen, maar is niet het allergrootste probleem gewoon Max zelf? Zou jij teamgenoot van Max willen zijn?
Nee, nou, voor het feestje zondagavond in Monaco denk ik wel. Maar verder absoluut niet.
Uit betrouwbare bronnen hebben ze een goed feestje gehad. maar inderdaad, maar dat is dus het probleem. Naast Max sta je gewoon best wel een beetje voor lul. Want gemiddeld is het nu al gewoon 16e.
Ja, het gekke is dat iedereen gewoon een soort van breekt. Het verschil is zo groot. En die Red Bull is natuurlijk echt wel een goede auto dit jaar. Maar je ziet dat die daar toch niet gewoon... Die hoort dus eigenlijk altijd bij de eerste vier te staan. En dat heeft hij bijna nog niet gestaan met die auto.
Wij als rijders... Hoe vaak mag je van je teamgenoot afzitten als die een keer sneller dan jij zou kunnen zijn? Stel je voor dat, hè, Jeroen?
Ja. Je wil natuurlijk altijd binnen 10 of 2, 3 zitten. En als je meer zit, dan ben je echt doodziek gewoon. Dan ga je echt denken van, hoe ga ik dit oplossen?
Ja, dat gaat knagen in je kop.
Max Verstappen was absoluut in een eigen klasse dit weekend in Monaco. Het was een machtige vertoning hoe hij het Grand Prix weekend van Monaco op zijn naam schreef. De Nederlander behaalde de 12e overwinning van zijn carrière. En daarnaast nam hij de koppositie in het kampioenschap over. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de Formule 1 dat een Nederlander het Formule 1 kampioenschap leidt.
Max Verstappen, you're a Monaco Grand Prix winner. That was brilliant. That was your afternoon. That was masterclass and you're leading the world championship. Well done, mate. Big Adrian's coming up to get the trophy with you. Well done.
Ja, geweldig. Ik vond het ook schitterend om te zien dat Adrian Newey meeging naar dit podium. Hoe belangrijk was deze overwinning voor Max in de strijd om het kampioenschap?
Ik denk wel heel belangrijk. Het geeft je toch een extra flow. Iedereen gaat er nu nog weer een stapje bij doen van... Hey, we kunnen toch de Mercedes verslaan. We staan ervoor, we willen het houden. Constructeurskampioenschap is ook heel belangrijk. En zeker voor teams. En ik denk dat dit wel weer een extra boost geeft. Dat ze daar in stoet gaan toch een beetje zenuwachtig worden.
Het is voor het eerst dat Red Bull natuurlijk ook weer in het kampioenschap staat. Weet je, als je die positieve flow hebt, hè, die vibe. Die blijft heel voorzichtig, blijft die kruipen. Ja, weet je, dan gaat die extra energie er vanzelf ook uitkomen. Hè, want input is output. Dat is zoals ik het altijd heel, heel duidelijk weet te zeggen. En Mercedes is natuurlijk toch wel een heel keurig team, heel netjes. En dan is Red Bull net iets meer lef. En die kunnen dus ook nu iets meer lef in alles zetten. Want als je er naar aan gaat proeven, hè, iets wat je wil, niet wat je al hebt en al jaren hebt gehad, maar iets wat je wil, ja, dan gaat die gewoon sterker worden. En dat duidt met alles.
Ja, precies. Mensen onderschatten in de autosport hoe belangrijk het is, het gevoel erachter, hoe mensen erin staan. Want als het helemaal positief gaat, dan is de sky's the limit, zeg maar. Dan ga je maar door en door. En dan neem je inderdaad meer risico. En zeker met een team als Red Bull, dat zijn racers allemaal. Die staan allemaal daar, ja, op hun borst te kloppen, zeg maar, ook langs de kant. En dat is inderdaad bij een team als Mercedes allemaal wat netter. Dus ja, zo die communicatie en alles, dat is gewoon heel belangrijk in zo'n team.
Ja, want voor het eerst in jaren is Red Bull nu, en Max in het bijzonder, de opgejaagde partijen, niet meer de jager. Gaat dat ook een andere sfeer creëren, een ander strategiebeeld misschien?
Niet voor Max. Als je ziet ook als hij zo'n race wint, hoe rustig die dan nog blijft ten opzichte van anderen die een keer een race winnen. Die gaan helemaal uit hun dak.
Ja, daar heb ik nogal last van. Dat klopt. Ja, maar omdat het bijzonder is. En voor hem is het niet bijzonder.
Dat je een keer wint is bijzonder.
Ja, nou ja, ik heb vorig jaar nog een keer gewonnen. Hè?
Ja, dat weet ik.
Niet vergeten. Ja, ja. Dus, dat ging inderdaad behoorlijk uit mijn dak. Maar
dat doe je ook een beetje voor de show. Je bent natuurlijk een showman.
Nou, toen had ik hem wel even zitten hoor. Ik had echt wel een brok in mijn keel. Ja, serieus. Alle rijders kwamen naast me, gingen me feliciteren. Dat is ook een beetje de gunfactor erin zat. Maar bij Max, die is zo opgevoed. Dus Jos zegt gewoon heel simpel. Joh, als je alle races wint, word je automatisch kampioen. Dus we denken niet aan het kampioenschap. We denken maar aan één ding, winnen. En heel simpel, op maandag was het gisteren. Dus we moeten weer naar de volgende race. En dat is er zo ingetimmerd bij de jongen. Daardoor blijft hij ook zo rustig in zijn hoofd.
Ja. Gaan we dan wel een enorme ontlading zien als hij het kampioenschap binnenhaalt?
Dat is het enige doel van de familie Verstappen. Wereldkampioen worden in de Formule 1. Races winnen is niet het doel. Dus dit is gewoon waar de familie op 20 jaar heeft ingezet met alles.
Omdat we inmiddels meer dan 3 miljoen beluisterde afleveringen gepasseerd zijn van onze podcast Formule 1 aan tafel, vieren we dat met jou als luisteraar. Echter, vanwege de COVID-aanpassing in Oostenrijk hebben we onze prijs moeten aanpassen. Dus sturen we jou en je maatje daarom naar de Grote Prijs van Italië in september. Je vliegt op en neer, inclusief vervoer en toegang tot het circuit. En wat moet je hiervoor doen? Simpel, beantwoord de volgende vraag. Wie is de vaste gast bij Formule 1 aan tafel?
Ja.
Ja.
Ja, dat is een goede vraag.
Mail je antwoord naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Alle info over de te winnen reis naar de Grand Prix van Italië vind je op gpticket.nl. En heb je nou al meegespeeld voor de Grand Prix naar Oostenrijk, dan blijft je inzending gewoon geldig voor de prijs naar Italië. En de winnaar zal in de podcast F1 aan tafel bekend worden gemaakt door de notaris.
Elke dag hoor je bij Grand Prix Radio alles over de Formule 1 en andere autosportklassen. Voorafgaande aan de Formule 1 weekenden scherpe analyses van Ho-Ping Tung. Tijdens ieder Formule 1 weekend Max Verstappen en de andere coureurs voor de microfoon van Jack Ploy in het vierkantje. En volg je de kwalificatie en race altijd live zonder vertraging met mijn commentaar.
Jij, wat een klap!
Grand Prix Radio, het nummer 1 autosportstation van Nederland. Te beluisteren via de gratis smartphone app, je internetradio, op grandprixradio.nl of via interactieve tv van KPN, Telfort en Access for All op kanaal 832.
Denk, Dink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Dink.nl.
Dit is Formule 1 aan tafel, de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Straks maken we de winnaar bekend van Raad het Autogeluid van vorige week. En maak jij ook kans op €50 gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Mol Soundpack. Maar eerst gaan wij voorbeschouwen naar de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku. Weer een stratencircuit. Wat verwachten jullie van deze Grand Prix? Frans, jij als eerst.
Ja, er zitten toch wat meer langere rechte stukken in. Dus ik denk dat Mercedes is ook weer wakker. Dus dan zullen ze ook echt wel het een en ander weer uit de hoge hoed toveren. Dus het wordt heel zwaar, denk ik.
Ja, zeker. Maar goed, een stratencircuit is wel iets wat Max gewoon goed ligt. Ik zag ook bijvoorbeeld afgelopen weekend in Monaco. Hij zat er echt bovenop bij het zwembad. Bijvoorbeeld waar ze natuurlijk mooi die beelden laten zien. Ik zag Hamilton daar toch een paar keer best wel wat laten liggen. Een beetje safe rijden, zeg maar. Niet een foutje willen maken. Dus het vertrouwen zit erin bij Max. En dat scheelt gewoon tijd op een stratencircuit. Dat je echt alles eruit durft te halen.
Ja, Dat verschil zie ik zeker, maar al heel tijdje. Het enige probleem wat ik zag in Portimao, dat was aan het einde van het rechtstuk, die laatste adem, die zat er bij Mercedes wel in en bij Honda niet. En datzelfde zag ik ook in Barcelona. Dus ja, weet je, daarom heb ik wel weer zoiets, damn it. Het rechte stuk is mij net iets te lang in Baku. En daardoor weet je, geef ik net iets meer voordeel richting Mercedes.
Ja, het rechte stuk in Baku is wel echt heel lang, hè?
Ja, ja, ja. Te lang.
Dat is te lang.
Ja, echt, echt. Maar weet je, dat geeft ook wel weer kansen voor een goede DRS. Dus dan moet je weer strategisch gaan rekenen. En dan moet je toch weer anders gaan racen. Zoals we vroeger in de Formule Ford races deden. Hè. Dan de laatste ronde wilde je niet op kop rijden. Want dan wist je dat je werd opgevroten. En een beetje dat systeem moet je dan in je kop hebben. Dus gewoon iets meer met het hoofdje rijden. En iets minder met gaspedaal.
Ja, nu zijn we natuurlijk allemaal benieuwd naar jullie voorspelling met betrekking tot het podium in Baku. Dus spelen we met jullie het GrandPrixspel.nl. En wil ik van Jeroen graag als eerste jouw voorspelling voor de top 3 voor de Grand Prix van Azerbeidzjan in Baku.
Ja, ik ga voor een safety carretje waar Max een goede herstart maakt. Dus ik zet Max toch gewoon op nummer 1. En dan, dan moet Hamilton er wel bij staan, 2. En laten we hopen dan dat Perez meekomt op 3.
Duidelijk, staat genoteerd. Frans?
Ik denk Max, Lewis, Bottas.
Gelukkig. Ja, nee, ik ga voor Bottas. Die staat nu gewoon helemaal in de limiter. En misschien nog wel net eventjes eroverheen getikt. Die wil gewoon revenge. Dus ik zeg een Bottas, een Max en een Lewis.
Duidelijk, staat genoteerd. Wil jij nou ook meespelen? Ga dan naar GrandPrixspel.nl en vul jouw top 3 in.
Raad het autogeluid.
Waarbij je kans maakt op €50 gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Mol Soundpack, waarbij je Olaf de hele tijd hoort terwijl je onderweg bent.
Ja, en dat is echt vet, want ik heb hem geïnstalleerd laatst toen ik naar Aragon ging. De lichten gaan uit, we gaan van start.
Ja, mooi,
ja jongen, hij is briljant.
Ja, wil jij dus die ook winnen? Doe dan mee met het spel. En vorige week heeft Younes Dordahan meegedaan en gewonnen. Dus van harte gefeliciteerd, Younes. Jij krijgt zo snel mogelijk de €50 gratis tanken bij Tink en het Flitsmeister Olaf Mol Soundpack naar jou toegestuurd. En hier komt een nieuwe opgave. En daarvoor schakelen we weer naar producer Mario de Pizzaman, die weer ergens in de showroom staat van Autovilla. Mario, verras ons.
Ik sta in een uithoek van de garage. Een wagen die ik nog niet eerder heb zien staan. In het zwart. Volgens mij is hij net nieuw binnen. Ik ga even naar John om te vragen wat de specificaties van deze auto zijn. Hallo John.
Hey, goeiedag.
Nou, wat kunnen we verwachten van deze bolide?
4,2 Quattro V8 motor erin. Met maar liefst 420 pk.
Kijkstuurtje ook, zie ik.
Absoluut. En leer, automaat, ja, alle opties, toeters en bellen die erop moeten horen.
Oké, we gaan hem starten en dan gaan we dat machtige geluid horen wat hier uitkomt. Serieuze wolken, rook komen aan de achterzijde naar buiten. Ik ben er meteen knijterverliefd op. En ik ga toch even stiekem vragen of ik er een rondje mag rijden. Terug naar jou, Jeroen.
Weet jij welke auto er zojuist is gestart hier in de showroom bij Autovilla in Naarden? Kijk dan ook even op de website van Autovilla in Naarden, want hij staat ertussen. Stuur je inzending naar f1aantafel@grandprixradio.nl. Ja, het half uur zit er alweer op. Ik wil mijn gasten van vandaag, Jeroen Blekemolen, Tom Coronel en natuurlijk Frans Verschuur, enorm bedanken voor jullie aanwezigheid en expertise. Volgende week maandag is er weer een nieuwe F1 aan tafel. Ben je nog niet geabonneerd op deze podcast? Doe dat dan via de site GrandPrixradio.nl. Daarop vind je alle informatie die je nodig hebt. Dit was Formule 1 aan tafel en laat de podcast even doorlopen, want wij babbelen hier nog even verder.
Formule 1 aan tafel.
Tom?
Ja, Frans?
Die rode katten was ook jammer en een job?
Nee, dat had hij mogen willen. Hij heeft wel een beetje geprobeerd, maar hij heeft het verziekt. Maar daar heb je het vorige week over gehad.
Maar er is toch een keer een incident geweest tussen jou en hem?
Nou, dat mag je wel zeggen, ja.
Maar daar hou je het bij. Je durft dat niet...
Nou ja, je hebt het al gezegd. Een incident. Maar het is net opgevangen. Mijn broer die heeft hem van hem afgetrokken. Dus er is niks aan de hand.
Er was toen niks meer aan de hand?
Nee, dus het incident
maar
is voorkomen.
Maar ik
had
hem niet met hem uit eten.
Jawel, waarom niet? We hebben het goed besproken.
Oké, en dan had je rekeningnummer en ze kon het lekker terugstorten.
Ik weet, hij heeft van mij geen geld gepikt. Daar heb je het al over gehad.
Ja, hij had het over een ander waar hij van gepikt had.
Ja, van Hans. Ja. Dat weet je toch? Heb je het vorige week
ja,
al gehad?
Ja, maar ik dacht misschien dat hij
heel
ook
heel Nederland
nog
heeft erover gehad, man.
Nou, niet
20.000 appjes gehad.
Oh.
Ja. Met rugnummers.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.